Het is 4 april 1973. Er zijn duizenden mensen samengekomen en eindelijk is het zover. Er was al jaren geleden een groot plan gemaakt. En jarenlang is er hard gebouwd. Maar nu eindelijk is het zover. Er is de opening van het World Trade Center. Duizenden mensen zijn bij elkaar om de opening bij te wonen. Van dat grote gebouwencomplex met die twee grote monumenten, die twee grote torens van schoonheid en pracht, de Twin Towers. Die ene toren van 415 meter hoog en die andere toren van 417 meter hoog. Gebouwen van 110 verdiepingen. Dit zijn de twee grote monumenten van schoonheid en pracht voor de stad New York. Iedereen is onder de indruk, de grootste, hoogste gebouwen van de wereld toen de tijd. De Twin Towers. Maar het is nog geen 30 jaar later. 11 september 2001, om 8 uur 46, boort er onverwachts een vliegtuig in de eerste toren. De toren vliegt in brand en het duurt niet lang. Of om 9 uur 3 vliegt een tweede vliegtuig in de andere toren. Ook deze toren vliegt in brand. De torens beginnen te branden en het duurt niet lang. Of die twee grote torens, die zakken in elkaar. Brandend materiaal vliegt door de stad New York. Een grote gifwolk hangt boven de stad. Die twee torens, die monumenten van schoonheid en pracht, hebben de stad veranderd in een akelige nacht. Lieve mensen, we hebben met elkaar vorige keren nagedacht over de schoonheid van de schepping. Hoe machtig had God alles gemaakt? En hoe wijs en hoe heerlijk heeft Hij alles versierd? Hij had 6 keer gezegd en God zag dat het goed was. Om uiteindelijk te zeggen en God zag alles wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En toen hebben we met elkaar gekeken naar Genesis 2, waar de Bijbel de schepping van de mens onder de loep neemt. En we hebben gezien dat Adam en Eva de voorwerpen waren van de liefde en de goedheid van God. Ze kregen een speciaal paleis. Ze kregen een speciale plek als koning en koningin in de schepping. Zij waren de twee monumenten van de schoonheid en pracht, versierd met de heerlijkheid van God. Maar lieve mensen, er is iets heel verschrikkelijks gebeurd. Deze twee monumenten, deze twee parels van de schepping van God, hebben de hele schepping veranderd in een akelige nacht. En daar gaan we met elkaar vanmorgen over nadenken. Jullie zien het thema, de oorsprong en de gevolgen van de zonde. Laten we eerst met elkaar rustig vers voor vers kijken hoe het heeft plaatsgevonden. Vervolgens gaan we nadenken, wat is er eigenlijk misgegaan? Als er een ongeluk plaatsvindt, ga je altijd onderzoek doen. Waar is het misgegaan? En laten we als afsluiting zien naar de gevolgen. Wat zijn de gevolgen van de zondeval? Ja, om te beginnen, hoe heeft dit plaats kunnen vinden? Want de schepping was zo mooi. En God had zo zijn goedheid gedeeld. We hadden gezien die 2 hoofdstukken lang. Het begon met die eerste regel. En God schiep in de beginnen de hemel en de aarde. En er zat een opbouw in. God was steeds meer zijn goedheid en zijn liefde aan het delen met de mens. Tot we uiteindelijk kwamen op het hoogtepunt bij hoofdstuk 2 vers 25. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Want ze waren versierd met de heerlijkheid en met de glorie van God. Dit was het hoogtepunt. Maar lieve vrienden, helaas, de Bijbel gaat verder met hoofdstuk 3 vers 1. De slang nu was listiger, dat kun je ook vertalen met verstandiger, onder al de dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in deze hof? Nou, er gebeurt hier eigenlijk heel veel in dit vers. Wat er allereerst gebeurt, is dat er een dier gaat praten. Dat is nog niet gebeurd. Maar we weten later dat ook de ezel van Biliam begint te praten. Blijkbaar kan er een engel spreken door een dier. Nou, dat is wat hier gebeurt. Voor de zondeval op de aarde heeft er al een zondeval in de hemel plaatsgevonden. En de duivel, die probeert nu om die zondeval in de hemel ook een zondeval op de aarde te maken. En hij gebruikt daarvoor een slang. Het was het meest listigste dier. Je kan het ook vertalen met het meest verstandigst. Ik heb ergens gelezen dat de slang, later wordt de slang vervloekt, gaat hij kruipen over de aarde. Maar wellicht heeft hij daarvoor gelopen. Ik heb zelfs ergens gelezen dat hij misschien wel vleugels gehad heeft. Dat hij als het ware aangevlogen kwam naar Eva, alsof hij een boodschap van God kwam brengen. De slang was het meest listige dier die de duivel bij uitstek gebruikt heeft. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die misgaan. Allereerst gaat de duivel twijfel zaaien. Heel geniepig. We bekenden alleen nog maar waarheid op aarde. Maar er komt nu twijfel. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Nou, dat heeft God uiteraard nooit gezegd. Je mag niet eten van alle bomen van de hof. Hij gaat God verdacht maken. De goedheid en de liefde van God. Hey, zien jullie de naam die hij gebruikt voor God, de Satan? Is het echt zo dat God gezegd heeft? We zagen vorige keer in Genesis 2 dat er een andere naam werd gebruikt voor God. De naam Here. Dat was die God van relatie. Dat was die God die zijn goedheid en zijn liefde wilde delen. Dat was de verhouding tussen Adam en Eva en God. Maar de Satan gebruikt het woord God, Elohim, de Almachtige, die grote hoge God bij wie we niet kunnen komen. De Satan gaat God verdacht maken. En Eva, laten we verder lezen. De vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in deze hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken. Anders sterft u. Lieve mensen, het beste wat Eva had kunnen doen, was dadelijk op de rem getrapt. En ze had dadelijk moeten zeggen, hij is mijn Heere. Ik heb van hem goedheid en liefde ontvangen. En we mogen van al deze bomen in de hof vrij eten. Want Eva, die gaat mee. Zij maakt God ook verdacht. Let goed op wat hier staat. Want God had gezegd, je mag van alle bomen vrij eten, dat was wat God gezegd heeft. Wat zegt Eva ondertussen? Eva zegt ondertussen, van de vrucht van deze in de bomen in de hof mogen wij eten. Eva gaat mee om God te kleineren, om zijn goedheid kleiner te maken. En de Satan voelt dat hij grip krijgt op Eva. En daarom is hij nu klaar om de waarheid van God in een absolute leugen te veranderen. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. De Satan voelt dat hij grip krijgt op Eva, dat hij betrouwbaar overkomt. En hij verandert de waarheid van God in een absolute leugen. En het tweede wat hij doet, is hij maakt ze nieuwsgierig. Je zult zijn als God. Want het kennen van goed en kwaad kan eigenlijk twee dingen inhouden. Het kan inhouden dat de kennis van Adam en Eva verheft wordt tot het goddelijke. Tot de kennis van een engel of wat dan ook. Maar het kan ook zijn, een andere betekenis, dat ze het kwaad gaan kennen. Want ze kenden nog geen kwaad. Ze wisten niet wat lijden is. En de Satan veronderstelde het eerste. Maar hij wist dat het tweede de realiteit was. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om verstandig door te worden. Lieve mensen, er was zoveel te zien in die hof. Er was zoveel te zien in de schepping. Maar de vrouw gaat haar ogen, gaat haar focus richten op de verzoeking. Als dat gebeurt in jouw leven, er zijn zoveel goede dingen die God in jouw leven geeft. Maar de duivel probeert jouw focus te leggen op de verzoeking. Je hebt een heel beeldscherm op jouw computer en een heel klein advertentietje. Ga niet kijken naar die kleine verzoeking. Leg je focus niet op die verzoeking. Daar gaat het mis. Want nu volstrekt zich wat Jacobus beschrijft in het eerste hoofdstuk. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Lieve mensen, hier in vers 6 gebeurt het verschrikkelijke. En zij nam van zijn vrucht en hij at. En ze gaf ook van haar man die bij haar was en hij at ervan. Lieve mensen, Eva is haar eigen God geworden. Ze heeft zelf besloten wat ze gaat doen. En ze heeft haar eigen waarheid gevormd. Dit is iets wat je vandaag de dag overal hoort. Je moet zelf weten wat je gelooft. Je mag je eigen waarheid hebben. En je mag zelf beslissen wat je doet. Het is vergif wat hier door de slang in de mensheid gekomen is. Lieve mensen, en in plaats van dat Adam zijn vrouw liefdevol geleid heeft, laat hij zich door haar verleiden. Lieve mensen, hier wordt het roet in het eten gegooid. Hier komt het vergif van de hel in de mensheid. Lieve mensen, dat schone beeld van God wordt nu als een vaas in scherven gegooid. De mensheid valt dood voorover in het graf van de zonde. Maar wat is er eigenlijk echt misgegaan? Als er een ongeluk gebeurt met vier auto's die op elkaar botsen, dan ga je altijd kijken, wordt er onderzoek naar gedaan. Wat is er nou echt misgegaan? Waar is het precies misgegaan? Wie is de schuldige? Laten we ook met elkaar nagaan denken. Wat is er nou eigenlijk echt misgegaan? Nou, het eerste wat eigenlijk misgaat, is dat er drie partijen zijn die zich verheffen uit een positie waar ze waren. De allereerste is deze, die hebben we niet gezien in dit gedeelte, maar de duivel was een engel. En die heeft zich ooit eens verheft tegen God. Hij heeft zich verheft tegen de Zoon en hij kwam in opstand. Dat betekent, deze eerste partij, die verhief zich. Hoogmoed. Hij verhief zich uit de orde waarin God hem had geschapen. En dat gebeurt ook in de dierenwereld. God had Adam en Eva gemaakt om te heersen over de dieren. Om de aarde te bebouwen en te bewaren en om alles aan hun voeten te onderwerpen. En de dieren waren onderworpen aan Adam en Eva. Maar we zien hier dat de slang zich verheft uit de orde waarin hij geschapen was. De tweede verheft zich. Hoogmoed. En de derde is Eva. Eva was gemaakt als een hulp tegenover Adam. Adam was degene die de verantwoording had voor de scheppingsopdracht. En Eva was gemaakt als een hulp tegenover Adam. En in plaats van dat zij de hulp tegenover Adam is, verheft ze zich en verleidt ze Adam. Lieve mensen, er zijn drie partijen die zich verheffen uit de orde waarin God hun geschapen heeft. Dat is het eerste wat misgaat. Het tweede wat misgaat in dit proces is dat de goedheid van God verdacht wordt gemaakt. We hebben met elkaar vers voor vers door Genesis 1 en 2 gekropen. En we zagen dat er één ding duidelijk uitsprong. Het was de goedheid van God. Elke letter rook naar de goedheid van God. 6 keer zag God dat alles goed was. Hij heeft de mens gezegend. Hij heeft overal in voorzien. Hij heeft een lusthof gemaakt als een paleis voor koning en koningin Eva. Alles was vol, schitterde van de goedheid van God. Maar in dit proces is de goedheid van God verdacht gemaakt. Dat gebeurt nog steeds. We kennen God niet meer. De goedheid van God is verdacht gemaakt. Weet je wat er gebeurt als iemand tot bekering komt? Het begint bij vernieuwen in je denken. Je gaat nieuwe gedachten van God krijgen. Goede gedachten van God. En je keert terug. Nou, datzelfde proces gebeurt hier ook, alleen dan precies andersom. In plaats van dat ze goede gedachten krijgen en keren naar God, krijgen ze harde gedachten van hem en verlaten ze hem. Dat is het tweede wat misging. En het derde wat misging, dat kunnen we lezen in Romeinen 1, vers 25. De waarheid van God is veranderd in de leugen. We weten niet meer wat waarheid is. Sinds dit moment is de leugen in de wereld gekomen. De waarheid van God is veranderd in de leugen. Deze drie dingen zijn misgegaan. En ik wil nog wat andere opmerkingen hierbij maken. Je hoort wel eens, het eten van zo'n appeltje is toch niet zo erg. Maar lieve mensen, de zonde is niet alleen het eten van die vrucht. De grote zonde is het proces in het hart van Eva en het proces in het hart van Adam. Het begint met andere gedachten van God. Ze krijgen harde gedachten van God. Vervolgens worden hun verlangens anders. Op een gegeven moment zag Eva dat die vrucht begerenswaardig was. Ze ging verlangen naar die vrucht. In plaats van dat ze verlangde naar de gemeenschap met haar schepper, ging ze verlangen naar een verboden vrucht. Heel haar hart wordt in dit proces verdorven. En het derde in dit proces is de wil. De wil is een heel belangrijk iets in een mens. En er zijn natuurlijk wel eens discussies over. Heeft de mens nou nog wel of niet een vrije wil? Nou, er zijn twee dingen heel duidelijk. Dat de wilsvrijheid duidelijk is aangetast door de zonde. Maar het andere wat ook duidelijk is, dat de mens voor de zondeval absoluut een vrije wil had. De mens had kunnen zeggen, ik doe het wel en ik doe het niet. Dat betekent dit. Dat de mens zelf een wilsbesluit heeft gemaakt. Om te kiezen voor de duivel. De mens heeft een wilsbesluit gemaakt om te eten van een verboden vrucht. Vrijwillig. En degene die hier verantwoordelijk voor was, was Adam. God had een verbond met Adam. Adam was degene die de verantwoordelijkheid had. God was niet degene die hier de verantwoording aan gaf. Eva was niet degene die de verantwoordelijkheid had. Adam had de verantwoordelijkheid. Ja, en dan nog iets. Het is ook niet alleen het eten van die ene vrucht. Maar in die ene zonde, dat was eigenlijk, daar zaten allerlei andere zonden in. Als je bijvoorbeeld een mandarijntje hebt, dan heb je één vrucht. Maar die heb je iets van 7 of 8 patjes. Maar bij elkaar is het één vrucht. Nou, zo moet je ook de zonde zien. Het is een hele bedorven vrucht. Maar hij heeft allerlei aspecten, allerlei kleine zonden in zich. En zo is het ook met Adam. Ik heb er zitten 7 verschillende zonden in deze ene zonde. Ja, we gaan straks nadenken over de gevolgen van de zondeval. En dat vinden we allemaal verschrikkelijk. We vinden het allemaal verschrikkelijk als je beelden ziet op de televisie van wat er gebeurt in Gaza. Dat mensen doodgaan van honger. We vinden het vreselijk om te zien dat er duizenden jonge mannen in Oekraïne sterven. We vinden het vreselijk als jonge mensen kanker krijgen. Er is zoveel verdriet in deze wereld. Een bom in een ziekenhuis. Dat zijn de verhalen waar we van gaan huilen. Dat vinden we zo verschrikkelijk. Maar lieve mensen, de zonde zelf is verschrikkelijker dan de gevolgen van de zonde. Als u wil huilen over de gevolgen van de zonde, huil dan nu om de zonde zelf. Want lieve mensen, die ene bedorven vrucht van de zonde had zoveel verschillende zonden in zich. De eerste zonde die het in zich had, was ongeloof. God had duidelijk gesproken tegen Adam en Eva. En er was alleen nog maar waarheid op aarde. Het was allereerst ongeloof dat ze gingen eten van de boom. Het tweede wat misging, ze waren ondankbaar. God had alles gedaan om zijn goedheid en zijn liefde te delen met Adam en Eva. Er was één ding wat nog niet goed was. Dat was dat Adam geen hulp tegenover hem had. En wat zien we in hoofdstuk 2? God geeft hem hulp tegenover. Ze hadden alles van God gehad wat nodig was. Het was zeer goed. Lieve mensen, het was ondankbaar om tegen het bevel van God in te gaan. Het was ook ontevredenheid. Verkeerde ontevredenheid. Ze hadden zo'n grote verantwoording van God ontvangen. Zo'n grote verantwoordelijkheid. Maar ook zo'n hoge positie in de schepping. Er was maar één schepsel wat hoger was. de engelen, die ze nog niet hadden gezien. Maar in de materiële, zichtbare wereld waren ze de hoogste schepselen. Ze waren ontevreden. De vierde, ze waren hoogmoedig. Ze verhieven zich uit de orde waarin God hen geschapen had. En dat niet alleen, ze bedachten ook hun eigen waarheid. Puur hoogmoed. En dat niet alleen, ze wilden zijn als God. Ze wilden de kennis hebben als God. Lieve mensen, er zat hier pure hoogmoed in deze zonde. Er zat hier ook ongehoorzaamheid in. God had gezegd, je mag vrij eten van alle bomen. Eet alleen niet van deze ene boom. Ze zijn ongehoorzaam. Ze doen precies het tegenovergestelde. Er zat ook verkeerde nieuwsgierigheid in. Ze konden al die vruchten proeven. Allermeest van de boom van leven. Maar ze waren op een gegeven moment nieuwsgierig gemaakt. Het was verkeerde nieuwsgierigheid. Net als die mannen in Bethsemes. Die wilden stiekem toch weten wat er in die ark zat. Verkeerde nieuwsgierigheid. En er zat ook in. Moord. God had gezegd, je zult de dood sterven. De mensheid brengt zichzelf in verzoeking. Adam laat zich binden. Laat zich vrijwillig binden. Aan de Satan. De mensenmoordenaar. En de leugenspreker vanaf het begin. Adam stort zich en de hele mensheid in de dood. Ja, we wilden nog nadenken over de gevolgen van de zondeval. Ja, lieve mensen, de gevolgen zijn verschrikkelijk. Ik werd 2 weken geleden door mijn vriend gebeld. En hij zei, ja, Benjamin, wil je voor mij bidden? Ik heb een slecht nieuwsgesprek. Ik moet aan een jongen van 25 gaan vertellen dat hij ongeneeslijk ziek is. Zijn ouders durven het niet te doen, dus ze hebben gevraagd of ik het wil doen. Wil je voor me bidden? Ik zeg, ja, natuurlijk, ik wil voor jou bidden. Ik zeg, wil je ook voor mij bidden? Want ik moet ook een hele schokkende boodschap gaan delen in Uden. Lieve mensen, ik heb heel de week hier al mee gezeten. Niet omdat ik bang ben om voor een groep mensen te spreken of om hier te staan. Maar lieve mensen, deze inhoud is zo afschuwelijk. Deze inhoud is ook zo realiteit. De gevolgen van de zondeval zijn verschrikkelijk. En de gevolgen treffen niet alleen Adam. De gevolgen van de zondeval treffen heel de mensheid. Stel je voor dat je buschauffeur bent. Je hebt 50 inzittenden. En ergens op een provinciale weg heeft de buschauffeur... Hebt hij even 5 seconden geen aandacht. Plotseling knalt hij tegen een boom aan. Het was zijn verantwoording. Het was ook zijn fout. Maar het heeft gevolgen voor 50 mensenlevens. Dit is wat gebeurt met Adam. Het heeft gevolgen voor ons allemaal. Nou, wat zijn de gevolgen? Het eerste gevolg. We hebben gezien dat Adam en Eva waren gemaakt naar het beeld van God. Dat betekent, als de vader zijn zoon zag, hij keek met vermaak, met vreugde naar zijn zoon, dan zag hij in zijn zoon Adam. En als hij Adam zag, dan keek hij daar met vreugde en vermaak naar, want hij zag zijn zoon, waar hij zich al een eeuwigheid lang in heeft vermaakt. Als hij naar de zoon keek, zag hij Adam. En als hij naar Adam keek, zag hij de zoon. Lieve mensen, het beeld van God is geruïneerd. In plaats van dat Adam het beeld had van de zoon, het karakter van de zoon, heeft hij nu het karakter van de duivel. Het tweede gevolg van de zonde. Vers 7. Ze merkten dat ze naakt waren. Dat betekent, we waren eens versierd en bekleed met de heerlijkheid van God. We waren bekleed met de heerlijkheid en de glorie van God, maar dat heerlijke kleed is van ons afgerukt door Satan. We staan nu naakt en we zijn niet meer bekleed met de heerlijkheid van God. Het derde gevolg, vers 8. Schrik en angst in het geweten. Lieve mensen, dit is angst voor God, maar niet angst van God. Dit is de angst die de duivel in de mensheid heeft geblazen. Omdat de mensheid vanaf nu een schuldgevoel heeft. En dat schuldgevoel is heel gepast. Als je tegen een allerhoogste goede God zondigt, is het heel gepast dat je een schuldgevoel hebt. Er is schrik en schuldgevoel in hun geweten. Het vierde gevolg van de zondeval, vers 10. Adam zegt, ik hoor uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Vier keer het woordje ik. Lieve mensen, wat is dit voor vers in de Bijbel? We zien twee hoofdstukken lang alleen maar de glorie van God die zijn goedheid met de mensheid deelt. En we horen hier een mens die gezondigd heeft vier keer ik zeggen. Het vierde gevolg van de zondeval. Egoïsme. De mens denkt aan zichzelf. Het vijfde gevolg van de zondeval. Die schone harmonie. Die vreugde die er was tussen Adam en Eva is verstoord. Het huwelijksleven is verstoord. In vers 12 verwijt doet Adam een verwijt naar de vrouw. Hij zegt tegen God, de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven. En later, als God tegen Eva gaat spreken, pak het er even bij, vers 16, dan zegt God, naar de man zou uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Adam heeft liefdevol geleid zijn vrouw. En er was volmaakte vreugde en liefde tussen hun. Maar het huwelijksleven is verstoord. Het zesde gevolg is de roeping faalt. Adam had een grote verantwoording om de dierenwereld te onderwerpen. Adam had een grote roeping om de aarde te bebouwen en te bewaren. Nou, we zien al in vers 1, de schepping is hem niet onderworpen. Hij laat het toe dat een slang begint te spreken en dat een slang hem laat verleiden. En het tweede wat er gebeurt, dat zien we later in vers 17 en 18... dat God zegt, omdat u geluisterd hebt naar uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aarde omwille van u vervloekt. Doornen en distels zal het voor u laten opkomen. De roeping faalt. Haal de roeping om deze aarde te bebouwen en te bewaren. Dat de glorie van God steeds meer gestalte zou krijgen in de schepping. Maar in plaats daarvan, dat de zegen en de glorie van God beeld kreeg in de schepping, is de vloek gedrongen in de schepping. Het zevende gevolg is vers 18. Adam had speciaal eten van God. De dieren, die moesten eten van het gewas van het veld, van groen moes. Maar Adam en Eva mochten eten van kostbare vruchten. Maar wat zegt God? In vers 18. U zult het gewas van het veld eten. Ze krijgen nu hetzelfde eten als de dieren. Het achtste gevolg. Vers 19. U bent stof. En u zult terugkeren tot stof. Het achtste gevolg is eigenlijk de grootste. De dood. Lieve mensen, de dood is doorgedrongen in de schepping. En de dood heeft ook zoveel in zich. Maar we gaan maar even door. Maar in ieder geval de dood. Zo'n vreselijk gevolg van de zondeval. Het negende is, ze worden gedreven uit de hof. Dat kun je lezen. Vers 22 tot 24. Adam en Eva worden uit de hof gedreven. Dat mooie paleis wat God voor hen bereid had. Ze moeten eruit. En dat houdt als laatste ook in dat de relatie met God is verbroken. Hij sprak elke keer de mensheid aan als Jehovah. Die God van een liefdevolle relatie, van een liefdesband. Een God die zijn liefde en zijn goedheid deelde met de mensheid. De relatie is verbroken. Lieve mensen, wat zijn we veel kwijtgemaakt? Wat heeft de zonde verschrikkelijke gevolgen nagelaten. Lieve mensen, laten we met elkaar in rouw zijn over wat we kwijt zijn geraakt. Er zijn de afgelopen tijd in de gemeente een aantal sterfgevallen geweest. Daar ben je zo intens verdrietig over. Je bent iemand kwijtgeraakt die zoveel voor jou heeft betekend. En in die persoon verlies je zoveel. En je bent in rouw. En je familie komt bij om je te troosten en om mee te rouwen over die verdrietige gebeurtenis. Lieve mensen, laten we in rouw zijn over wat er gebeurd is. Maar vooral, laten we ons dompelen in berouw tegenover God. Lieve mensen, laten we berouw over hebben wat we God hebben aangedaan. De Allerhoogste God, die zo vol is van goedheid en grootheid. We hebben zijn wet verbroken. Die grote verantwoording die hij ons gaf, hebben we niet serieus genomen. Lieve mensen, we hebben op zijn hart getrapt. We hebben zijn goedheid veracht. Lieve mensen, laten we in berouw zijn over zonde. En laten we met elkaar op zoek gaan naar waarheid. We hebben gezien dat de waarheid ondertussen veranderd is in de leugen. En dat gif zit nu in deze wereld. Er heerst leugen. Er is leugen in de politiek. Er is zoveel leugen in wetenschap. Er is zoveel leugen in religie. Er is zoveel leugen over een hiernamaals. Lieve mensen, laten we weer op zoek gaan naar de waarheid van God. En Jezus heeft eens op aarde gezegd tegen zijn Vader, uw woord is de waarheid. Lieve mensen, laten we weer terug op zoek gaan naar de waarheid van God. En laten we alles wat niet overeenkomt met de woorden van God bestempelen als leugen. En het woord van God voor waarheid houden. Ook over het hiernamaals. Er zijn zoveel verschillende religies in deze wereld. En het wordt steeds creatiever, omdat iedereen tegenwoordig zelf mag vinden wat hij of zij gelooft. Maar lieve mensen, laten we teruggaan naar de waarheid van God. Want het gaat niet meevallen aan dag van oordeel. En het gaat niet meevallen, want de eeuwige verdoemenis is een realiteit. Lieve mensen, als er geen grondig herstel komt in jou en in mijn leven, zijn de gevolgen van de zondeval zo verschrikkelijk. Laten we terug op zoek gaan naar waarheid. Want alleen als we op zoek gaan naar waarheid, kan er ook weer herstel komen. Stel je voor dat je een grote ziekte hebt. Je kan nog zo'n goede arts hebben. Maar als de arts niet weet wat jij mankeert, weet hij niet welk medicijn hij toe moet dienen. Daarom gaat een goede arts eerst zorgvuldig op onderzoek uit. Wat is er mis met jouw lichaam? Welke ziekte heb jij? En als de arts weet wat er aan de hand is, dan kan hij het juiste medicijn voorschrijven. Lieve mensen, en zo doet God dat ook. Hij laat de mensheid zien waar het mis is gegaan. Waar het aan mankeert. Lieve mensen, laten we eerlijk onder ogen zien wat er gebeurd is in Genesis 3. Laten we eerlijk onder ogen zien wat er in jouw leven gebeurt. Want de zonde heerst in jouw leven. Door de gevolgen van Adams val. We waren in Malawi aan het preken. We gingen dorp na dorp af. En gevangenis na gevangenis. En ik was precies in een preek over dit gedeelte. En ik zei, de zonde heerst over jullie allemaal. Omdat er één persoon heeft gezondigd. En ik geloof dat ze het nog nooit gehoord hadden. Maar 5 minuten later, er waren een heel aantal mensen vergaderd buiten, onder een boom. En ineens, op één ogenblik, ineens renden alle kinderen weg. En ik stond om me heen te kijken, wat gebeurt hier? En ik vroeg aan de prediker die vertaalde, van wat is er aan de hand? Waarom gaan al deze kinderen weg? En hij zat even te twijfelen, zal ik het wel of niet vertellen? En toen zei hij, ze hoorden dat er hier een vechtpartij is op het dorp. En ze willen allemaal mee gaan doen. Lieve mensen, de zonde heerst over jou en over mij. Of je nou klein bent, midden of dat je oud bent. We zijn in macht van de zonde. En lieve mensen, om een oplossing te hebben voor de zonde, moet je eerst weten wat zonde is. Ik heb getuigenissen van jullie gehoord. Dat toen de Heilige Geest je hart aanraakte, dat je begon te huilen over je zonde. Dat je niet meer tot bedaren was te krijgen, omdat je tegen God had gezondigd. Lieve mensen, we hebben net gezongen dat mooie lied. Eens was ik een vreemdeling. De Heilige Geest had Robert Murray McShane krachtig overtuigd van wie hij was als een inktzwart object voor de troon van een heerlijk en een glorierijk God. En toen is hij gevlucht naar Jezus. Lieve mensen, er is zoveel christendom. Maar je gaat naar Jezus vluchten. Als je 1 keer onder ogen hebt gezien wie je bent voor de troon van God. Want lieve mensen, Jezus laat het er niet bij zitten. Hij is die Jehovah die zijn liefde en zijn goedheid wil delen met de mensheid. Hij is ook in rouw. Hij is zijn mens kwijt. En hij verlangt ernaar om zijn hart te delen met jou. Ik zou er graag nog een andere keer over verder gaan. Maar God gaat de mens opzoeken. Adam, waar ben jij? Waarom? God wil zijn goedheid en zijn liefde delen. En we zien hier aan het einde van hoofdstuk 3 dat God de mens wegdrijft uit de hof. Want God wil een einde maken aan het kwaad. God wil dat het hemelleven op aarde is. En dat de zonde en de ongerechtigheid weg wordt gedaan. En daarom drijft hij hen uit de hof, dat ze niet eten van de boom van leven. Zodat ze niet voor, dat het kwaad geen eeuwig bestaan zal hebben. Maar de Heer Jezus, de zaligmaker van de wereld, roept jou weer terug. Om goede gedachten van God te krijgen. En om weer het hemelleven te gaan genieten. Hij zegt, kom, kom. Waar je ook bent en wie je ook bent. Kom alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal jou rust geven. Je bent inderdaad dat paradijs kwijt. Waar die ene rivier veranderd werd in 4 kleine stromen van levend water. Maar ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En uit mijn troon stroomt een rivier van levend water. Kom en drink. Lieve mensen, je bent die ene boom kwijt. Die boom van leven. Als een symbool van onze relatie. Maar ik maak een nieuwe hemel en een nieuw paradijs. En in het centrum daarvan zal zijn de boom van leven. Lieve mensen, God wil je terug. Jezus Christus nodigt je uit. Kom, wie je ook bent. Hoe je ook vast zit in de zonde. God weet dat je gevallen bent. Al zit je met schuldgevoelens. Heb je heel je leven seksueel en onrein leven gehad. Misschien heb je iemand vermoord. Misschien heb je abortus gedaan. Wat je ook gedaan hebt, God roept jou terug. Kom tot mij. Amen.